God zegen allemaal. In vervolg op de video die ik vorige week heb geüpload over de 95 stellingen van Maarten Luther, waarin ik heb geprobeerd in te zoomen op het begin van de reformatie, begin van de 16e eeuw. In vervolg daarop wil ik vandaag eens wat inzoomen op de officiële reactie van de Rooms-Katholieke Kerk die daarop volgde in de zogenaamde Concilie van Trente. Die laat zien waarom er nog steeds enorme theologische problemen zijn die ook echt wel gaan over de kern van het evangelie binnen het Rooms-Katholieke theologische systeem. Ter inleiding van het onderwerp wil ik de Wikipedia-pagina van het Concilie van Trente er even bij pakken. Dat geeft ons een beeld van de achtergrond van dit concilie. En daarna zullen we ook wat op de tekst, een stukje van de tekst van het concilie inzoomen. En dan zou je denk ik zien waarom ik denk dat er enorme Bijbelse problemen zitten in het Rooms-Katholieke evangelie. Het Concilie van Trente. Het kerkelijk Concilie van Trente, dat begon in 1545... en dat eindigde in 1563, is een van de algemene of oecumenische concilies. Het wordt gewoonlijk als 19e geteld en duurde van 1545 tot 1563 met drie zittingsperioden van 1545 tot 1547, van 1551 tot 1552 en van 1562 tot 1563. Het had tot doel de misstanden en misbruiken binnen de katholieke kerk aan te pakken. Ook moest duidelijkheid worden geschapen omtrent verschillende door de protestanten betwiste geloofspunten. He, dus in zekere zin had het concilie van Trente de functie ook om een stukje correctie intern tot stand te brengen. Dus dat is in die zin denk ik iets goeds. De misstanden rondom de aflaathandel wordt ook geadresseerd binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ook andere gereformeerde bezwaren tegen meer in de kern evangelieproblemen die spelen in het Rooms-Katholieke systeem, die worden juist herbevestigd, zoals we straks zullen zien. Nou, een plaatje van de zitting van het Concilie van Trente in 1563. Dan staat er: het concilie werd in Trente, zetel van het prinsbisdom Trente, bijeengeroepen door paus Paulus III. In 1545 voortgezet door Julius III in 1551 en door Pius IV bekrachtigd in 1563. Het vond met opzet zo noordelijk in Italië plaats om Calvinistische en Lutherse waarnemers in staat te stellen aanwezig te zijn. Dus goed even om te beseffen dat het Concilie van Trente, dat vond plaats in de context dat Luther en Calvin al tientallen jaren eigenlijk bezig zijn. Zeker Luther en vervolgens ook Calvin al meerdere jaren bezig is om eigenlijk terug te gaan naar de schrift op basis van sola scriptura en te onderzoeken wat is nou eigenlijk het ware evangelie volgens de Bijbel. Ja, dus het is een reactie op Calvin, het is een reactie op Luther. Doelen en besluiten. Centraal stonden verdieping en verinnerlijking, de juiste formulering van de theologische opvattingen met nadruk op het absolute gezag van de paus en het bepalen van de houding ten opzichte van de reformatie. Het concilie had tot doel de rol van de kerk als grote civilisator en wetgever te benadrukken. Het formuleerde de opvattingen en de dogma's die voortaan de inhoud van het katholieke geloof zouden uitmaken. De kerk greep daarvoor terug naar de nieuwe spiritualiteit zoals die sinds het einde van de 15e eeuw leefde in de zogenaamde katholieke reformatie en bijvoorbeeld door de grote Spaanse mystici Johannes van het Kruis en Teresia van Avila midden 16e eeuw werd verwoord. Enkele realisaties en besluiten van het concilie, de vaststelling van de kanon van de Bijbel, de lijst van gewijde boeken en dan zie je dat ze ook de apocryfe geschriften officieel deelmaken van de kanon. De openbaring bestaat enkel uit de Heilige Schrift en de kerkelijke traditie. Hè? Dus de Concilie van Trente die bevestigt eigenlijk dat er twee bronnen zijn van gezag. Zowel de schrift als de traditie. De Vulgata, de Latijnse Bijbelvertaling, wordt voor de Rooms-Katholieken tot standaardtekst van de Heilige Schrift verklaard. De geloofswaarheden van de erfzonde, de zaligmaking, de zeven sacramenten, de transsubstantiatie, de aflatende heilige verering en het vage vuur worden opnieuw verduidelijkt en bevestigd. Het Latijn is de enige liturgische taal. Geestelijken krijgen een verbod op cumulatie van kerkelijke ambten, hebben residentieplicht en moeten het celibaat respecteren. Priesters moeten een betere opleiding krijgen aan in elk bisdom verplicht op te richten seminaries. Gelovigen worden onderricht via de catechismus en door prediking. Het huwelijk moet gesloten worden in een kerk ten overstaan van een priester en getuigen na drievoudige aankondiging. En vervolgens worden vastgelegd in een huwelijksregister. En tot slot een bisschop diende theologie te hebben gestudeerd. Deze bepaling maakte het voor de adel lastiger om hun jongere zonen aan lucratieve kerkelijke baantjes te helpen. De besluiten van het concilie waren er duidelijk op gericht de positie van de Rooms-Katholieke Kerk te bepalen ten opzichte van de protestanten. Zodoende kan men dit concilie beschouwen als het hart van de zogenaamde contra-reformatie. De besluiten van het concilie hebben tot op de dag van vandaag geldingskracht in de Rooms-Katholieke Kerk, al hebben de latere concilies wel accentverschuivingen gelegd. Op het concilie werden in 126 stellingen, of canones, onderdelen van de protestantse leer als dwaling gekenmerkt. Voor katholieken die van de leer van de Rooms-Katholieke Kerk afwijken en deze punten onderschrijven, God en geld het anathema sit, dat wil zeggen in de ban is hij. Niet alle kritiekpunten van de protestanten zijn door dit concilie verworpen. De kerk slaagde erin, dankzij het concilie van Trente, haar grote morele en intellectuele invloed te behouden in de landen die katholiek waren gebleven. Met name door de dogmatische autoriteit die de kerk claimde op terreinen waarop de Bijbel zich niet zo expliciet had uitgelaten, verloor zij verder gezag in landen die de reformatie waren toegedaan. Zoals onder meer tot uitdrukking kwam in de Heidelbergse catechismus in 1563... En na het Tweede Vaticaans Concilie werd de relatie met de protestanten beter, wat onder meer uitmondde in een wederzijdse dooperkenning. Nou, tot zover eventjes een algemene inleiding in de geschiedenis van het Concilie van Trente. En ik denk dat het goed is om wat in te zoomen op enkele van de stellingen specifiek die gaan over hoe wordt een mens rechtvaardig verklaard? Hoe is een mens gerechtvaardigd voor God? Want dat is in feite de kern van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Wij geloven als christenen op basis van de schrift. Hè, en boeken waarin die leer heel duidelijk wordt neergezet zijn bijvoorbeeld de brieven van Paulus, zoals de Romeinenbrief en de Galatenbrief. De Galatenbrief heeft overigens enorm veel impact gehad op Maarten Luther in het formuleren van de overtuiging dat een mens door geloof alleen gerechtvaardigd wordt en niet uit werken of geloof plus werken. Maar het evangelie gaat in de kern over hoe wordt een mens gered? Wat heeft de Heer Jezus gedaan aan het kruis? En Paulus laat zien in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief en ook in andere schriftgedeelten, we zien het eigenlijk ook in de evangelie, dat een mens gerechtvaardigd wordt niet uit werken. Dat een mens niet in staat is om uit zichzelf goede dingen te doen die de basis kunnen vormen voor redding. Alle mensen zijn zondaren, alle mensen verdienen het oordeel van God. Dat is wat bijvoorbeeld de Romeinenbrief heel duidelijk onderwijst in de eerste hoofdstukken. Maar de Heer Jezus is gekomen, heeft een volmaakt rechtvaardig heilig leven geleefd als de Godmens en heeft namens gelovigen, namens zij die later in hem zullen geloven, heeft hij de straf gedragen die zij verdiend hadden. Dus er is sprake van een plaatsvervangend offer. En de basis voor onze redding volgens de schrift is ons geloof, ons vertrouwen op het feit dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. Dat alleen is de basis volgens de Bijbel voor redding en rechtvaardiging, voor het feit dat God je kan vergeven voor je zonde en je dus dient ten gevolge gerechtvaardigd wordt voor God en in relatie kunt komen met God. Nou, er is eigenlijk maar één plek in het Nieuwe Testament waar er heel duidelijk een vervloeking wordt neergezet als het gaat om een leerstellige afwijking. Op het moment dat christenen of kerken een bepaalde fout ingaan met betrekking tot een bepaald element van de Bijbelse leer, dat de schrift daarvan zegt, zo iemand is vervloekt. En dat zien we heel duidelijk in Galaten hoofdstuk 1. Daar spreekt Paulus een anathema uit, een vervloeking uit. Ik wil een stukje lezen daarover, Galaten 1. En dan lezen we vanaf vers 6 tot vers 9. Daar zegt Paulus, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En dus let daar goed op. Paulus zegt, zelfs al zouden wij als apostelen, hè, dus tot zoverre het idee van apostolisch gezag, wat eigenlijk in ultieme zin de basis zou moeten zijn. Nee, Paulus zegt, nee, wij als apostelen, wij hebben een fundament neergezet in de vorm van een boodschap. En die boodschap is het evangelie. En zelfs al zouden wij nu komen met een ander soort boodschap dan wat wij eerder gepredikt hebben, wat Paulus natuurlijk niet daadwerkelijk denkt dat er zal gebeuren. Dat is niet zijn punt. Maar zijn punt is dat zelfs al zouden wij als personen zouden wij een fout maken of afwijken, of een engel uit de hemel, als wij u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. En hij zegt erachteraan, vers 9, zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik het nu ook weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Nou, er wordt binnen de gelaten gemeenten, wordt er kennelijk een invloed gevoeld van valse leraren die een ander evangelie prediken. Een ander soort evangelie, waarvan Paulus zegt het is geen echt evangelie. En wat is dat andere evangelie? Nou, als je verder leest in de Galatenbrief, bijvoorbeeld in Galaten hoofdstuk 3, dan zie je dat wat er gebeurt eigenlijk, waar dat over gaat. Galaten 3 vanaf vers 1. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor oog is geschilderd, als onder u gekruisigd. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Dus wat is het gevaar wat ontstaat in die gemeente? Wat er gebeurt is dat zij, daar zij in het begin, of hoewel zij in het begin, tot de overtuiging waren gekomen dat zij gered waren door geloof alleen, in het werk van de Heer Jezus alleen. Het feit dat hij het volmaakte offer had gebracht, dat hij was gestorven aan het kruis. Zij geloofden op dat moment, in het begin, dat ze gered waren uit geloof alleen. Nu begint er een andere geest een intrede te doen. Het idee dat ze, ja, wel met de geest begonnen waren, dat ze weliswaar door geloof tot een nieuw leven waren gekomen in Christus Jezus, en dat door geloof de geest was ontvangen, en dat de geest door middel van de vrucht van de geest in hun leven verandering aan het uitwerken was, waardoor natuurlijk ook hun werken zouden veranderen, waardoor hun slechte werken dient ten gevolge zouden gaan veranderen naar goede werken, wat de Bijbel in Galaten hoofdstuk 5 ook noemt, de vrucht van de geest. In plaats daarvan begonnen ze niet langer het geloof in de Heer Jezus Christus als zaligmakend te beschouwen. Nee, ze begonnen te verschuiven naar het idee dat, hoewel ze waren begonnen met geloof, ze nu langzaam bewogen naar werken. Het idee dat geloof op zichzelf niet genoeg is. Ja, ik ben misschien wel gered door geloof, maar ik moet mijn redding wel vasthouden door mijn eigen goede werken, door mijn best te doen. En in deze context gaat het dan om de werken van de wet. Maar Paulus' punt is veel groter dan puur werken van de wet. Het gaat om het idee dat je meer gaat vertrouwen weer in je eigen vermogens, in je eigen capaciteiten, in je eigen werken, die dan goed zouden zijn, en daar een soort gedeelde basis ziet voor jouw uiteindelijke redding en rechtvaardiging naast dat geloof. Nee, het is niet alleen geloof waar ik mijn vertrouwen op stel, het feit dat mijn geloof in Jezus Christus genoeg is voor mijn redding. Nee, het is geloof plus werken van de wet, plus mijn inspanningen. En dat moet samenkomen en dan pas is er redding. En natuurlijk leidt dat uiteindelijk tot een geloofsbeleving waarin het vooral gaat om die werken. Daar ga je dan psychologisch gezien vooral over nadenken. Heb ik genoeg goede werken gedaan om naast dat geloof wel gerechtvaardigd te worden? Uiteindelijk leidt zo'n systeem tot een geloofsbeleving van wetticisme, van rechtvaardiging uit werken. Lezen we verder in Galaten hoofdstuk 5, dan zie je dat Paulus de ernst nog duidelijker neerzet van deze fout die zij maken in de leer. Galaten 5 vers 1, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik Paulus zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Let op vers 4, u bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door liefde werkzaam is. Let goed op. Dit is de leer van Maarten Luther geweest en ook van Johannes Calvijn. Het idee is dat wij zaligmakend geloof ontvangen, dat wij gered zijn door ons geloof in het volmaakte werk van de Heer Jezus Christus. En dat geloof, dat moet een levend geloof zijn. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in Jacobus hoofdstuk 2. We kunnen niet gered worden door een dood geloof. We worden gered door een levend geloof. En een levend geloof dat openbaart zichzelf vervolgens ook uit goede werken. Maar die goede werken zijn niet goede werken die wij doen, maar het zijn goede werken die het geloof, het levend geloof wat in ons is, door werking van de geest, tot stand brengt. Dus goede werken zijn een vrucht van het geloof. niet iets wat ernaast staat, maar iets wat eruit voortvloeit. Iets wat eruit groeit, een vrucht van het geloof in de Heer Jezus Christus. De gelaten gemeente begint dit anders te zien. Zij zien goede werken als iets wat moet gebeuren naast het geloof. En in hun context, nogmaals, hebben we dus over de wet van Mozes moeten houden, uit hun eigen kracht, naast het geloof in de Heer Jezus Christus als Messias en als zaligmaker. In de context van het Rooms-Katholieke systeem zien we dat het geloof is in het werk van de Heer Jezus, plus goede werken die gedaan moeten worden. Dit evangelie, deze perversie die plaatsvindt in de context van de brief van de gelaten, de brief die Paulus schrijft aan de gelaten gemeenten, deze perversie is precies dezelfde soort perversie die in de 16e eeuw speelt in het Rooms-Katholieke systeem. En op basis waarvan dus Martin Luther, jaren ook nadat hij die 95 stellingen, waarin hij zich nog aardig beperkt tot de aflatenhandel, Martin Luther gaat ook vervolgens het idee van redding door geloof plus werken aanvechten. Terecht. Maar je ziet dus in de Bijbel, en dat is mijn grotere punt hier, je ziet in de Bijbel in de Galatenbrief dat Paulus zijn meest duidelijke vervloeking uitspreekt aan mensen die een ander evangelie gaan prediken dan het evangelie wat hij gepredikt heeft. Dat is waar de ware Bijbelse anathema, de ban, op ligt. En dan komen we nu bij de Concilie van Trent terug. En dan wil ik met jullie kijken naar die zogenaamde kanons die gaan over rechtvaardiging. En ik ga er een aantal met jullie langslopen die bijzonder problematisch zijn en die denk ik de grootste fout zijn van de Rooms-Katholieke Kerk. Die ook echt gaan over het evangelie en die het evangelie van rechtvaardiging door geloof in de Heer Jezus Christus ondermijnen en aantasten en maken dat eigenlijk de vervloeking van Paulus in Galaten hoofdstuk 1 van toepassing wordt op dit systeem. We kijken naar kanon 9. We lezen daar een beschrijving bij. Kanon 9 over rechtvaardiging. Veroordeelt het geloof dat alleen geloof een persoon rechtvaardigt zonder de noodzaak van samenwerking door goede werken. Ik lees eventjes een Nederlandse vertaling van kanon 9, letterlijk zoals het geformuleerd is. Als iemand zegt dat alleen door geloof de goddeloze gerechtvaardigd is, in die zin dat niets anders nodig is om mee te werken om de genade van de rechtvaardiging te verkrijgen, en dat het op geen enkele manier nodig is dat hij voorbereid en geneigd is door de beweging van zijn eigen wil, laat hem vervloekt zijn. Dus kanon 9 spreekt een vervloeking uit. De Rooms-Katholieke Kerk spreekt hier een vervloeking uit aan mensen die zeggen dat de goddeloze door geloof alleen gerechtvaardigd wordt, zonder werken. En lieve mensen, dit is eigenlijk wat Paulus onderwijst in Galaten 1, in Galaten 2, 3, 4, 5, 6, lees eens de gelaten brief. Dit is precies het punt wat Paulus maakt, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen. Nog duidelijker kan je dit lezen in de Romeinenbrief, in Romeinen hoofdstuk 4. Vanaf vers 1, wat zullen wij dan zeggen, zegt Paulus, dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft. Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, let op, bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Dus Paulus' zijn hele punt is juist dat een mens alleen gerechtvaardigd wordt door geloof zonder werken. Een geloof wat vermengd is met werken is volgens de Galatenbrief juist een soort geloof waarmee je losraakt van de genade van God en de vervloeking van God over jezelf haalt op het moment dat je dat geperverteerde evangelie gaat prediken. Dus wat zien we hier? We zien hier dat de Rooms-Katholieke Kerk een anathema, een vervloeking uitspreekt over een Bijbelse leerstelling. En andersom, dat de Bijbel een anathema uitspreekt over de positie van de Concilie van Trent met betrekking tot rechtvaardiging. En dat is in de kern het grootste probleem, op dit moment nog steeds, van Rooms-Katholieke theologie. Dit is het probleem. Het is een evangelie ondermijnende leer. We kijken naar een volgende kanon, kanon 12 over rechtvaardiging. Deze kanon verwerpt het idee dat rechtvaardigend geloof niets anders is dan vertrouwen in de goddelijke barmhartigheid die zonden vergeeft omwille van Christus. De letterlijke tekst van kanon 12 is: als iemand zegt dat rechtvaardigend geloof niets anders is dan vertrouwen in de goddelijke barmhartigheid die zonden vergeeft omwille van Christus, of dat dit vertrouwen alleen is waardoor wij gerechtvaardigd worden, laat hem vervloekt zijn. Dit is, met alle respect, dit is gewoon een Bijbelse leer. Dit is gewoon het Bijbels evangelie. En op het moment dat je dat predikt, het idee dat alleen uit het rechtvaardigend geloof, hè, dat dat niets anders is dan vertrouwen in de goddelijke barmhartigheid, die zonde vergeeft omwille van Christus. Als je zegt dat dat het ware evangelie is, dan word je vervloekt door de concilie van Trente, door het concilie van Trente. Dit is de wereld op zijn kop. Dit is de Rooms-Katholieke Kerk die een vervloeking uitspreekt naar ware christenen met een ware evangelieverkondiging. Maar zoals ik je heb laten zien, Paulus spreekt evenzo een vervloeking uit aan een ieder die het evangelie perverteert, die het evangelie verdraait. Canon 14 over rechtvaardiging stelt dat de sacramenten noodzakelijk zijn voor de zaligheid en dat ze genade verlenen ex opere operato, dat wil zeggen door de verrichte handeling. Dat is een term die gaat over de sacramenten. Er is in de kerkgeschiedenis een periode controverse geweest over de vraag, wordt nou een Rooms-Katholiek iemand of wordt een christen binnen een kerkelijke context door de sacramenten zelf, als het ware, positief beïnvloed? Of is het de priester die de sacramenten uitvoert die zuiver genoeg moet zijn om vervolgens de sacramenten ook effectief te laten zijn? Dus dat was een controverse rondom de sacramenten, maar dat staat even los van wat deze kanon stelt. Deze kanon stelt, en ik lees de tekst even voor. Als iemand zegt dat een mens werkelijk van zijn zonden is vrijgesproken en gerechtvaardigd, omdat hij er zeker van is dat hij is vrijgesproken en gerechtvaardigd, of dat niemand werkelijk gerechtvaardigd is behalve hij die zichzelf gerechtvaardigd acht, en dat door dit geloof alleen absolutie en rechtvaardiging worden bewerkstelligd, laat hem vervloekt zijn. Dus als iemand de overtuiging heeft, ik ben gered omdat ik door de Heer Jezus ben vrijgesproken en dat geloof op zichzelf is genoeg voor mijn rechtvaardiging en vergeving, dan dreig je ook alweer onder de vloek te komen van deze kanon. Kanon 24 tot slot, en daarmee zal ik afsluiten. Kanon 24 over rechtvaardiging veroordeelt het geloof dat goede werken slechts de vruchten en tekenen zijn van ontvangen rechtvaardiging en niet een oorzaak van de toename ervan. De tekst van deze kanon zegt, als iemand zegt dat de ontvangen gerechtigheid niet behouden blijft en ook niet toeneemt voor God door goede werken, maar dat genoemde werken slechts de vruchten en tekenen zijn van verkregen rechtvaardiging en niet een oorzaak van de toename daarvan, laat hem vervloekt zijn. Dus in het Rooms-Katholieke systeem is het idee niet dat je bijvoorbeeld op enig punt in je leven tot geloof komt in de Heer Jezus Christus en door dat geloof in zijn plaatsvervangend offer gered wordt, opnieuw geboren wordt en gerechtvaardigd wordt voor God door dat geloof. En vervolgens dat geloof op zichzelf de basis is en blijft voor je redding en rechtvaardiging. Nee, in het Rooms-Katholieke systeem is het idee dat je misschien op enig moment gered bent geworden door het geloof in de Heer Jezus Christus en in zijn offer, maar dat vervolgens door middel van werken je rechtvaardiging moet groeien en toenemen. En dat ook door werken je rechtvaardiging jouw bezit blijft. Dat je het ook kan kwijtraken op het moment dat jouw werken niet meewerken met dat geloof. En op het moment dat dus wat de reformatoren zeiden, dat die werken eigenlijk een natuurlijk uitvloeisel zijn van het reddend geloof, dus dat het de vrucht zijn van het geloof, ook als je dat stelt, wordt er een vloek over je uitgesproken. Lieve mensen, de Rooms-Katholieke Kerk heeft in het Concilie van Trente, heeft gewoon Bijbelse evangelieleer, heeft daar een vloek over uitgesproken. En weet je, er zijn genoeg Rooms-Katholieken die misschien het helemaal niet zo nauw nemen met het Concilie van Trente en met die uitspraken die zijn gedaan in die tijd. Er zijn ongetwijfeld binnen Rooms-Katholieke kerken enorm veel mensen die waarachtig gered zijn omdat ze geloven en vertrouwen in de basis op het offer van de Heer Jezus Christus. Dus ik wil niet alle Rooms-Katholieken hier over één kam scheren. Maar als we het hebben over de theologie van het Rooms-Katholieke systeem, dan is dit is nooit herzien. Dit is nooit iets geweest waarvan het Rooms-Katholieke systeem reflecterend met de Bijbel ernaast en de Galatenbrief ernaast heeft gezegd, wij zaten fout in die kerkregels, in die kerkstellingen die we hebben uitgesproken bij het Concilie van Trente. Wij hebben eigenlijk een evangelie ondermijnende fout gemaakt door die verschillende canones, die kanons die ik zojuist heb voorgelezen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft deze canones nooit teruggetrokken en als zodanig riskeert een Rooms-Katholiek iemand die aan deze leer vasthoudt en consequent leeft volgens deze leer, riskeert dat hij de anathema, de vloek van Paulus in Galaten hoofdstuk 1 over zich afroept. En dat is het gevaar en dat is waarom ik met passie mij zal blijven verzetten tegen mensen die doen alsof dit probleem er niet is, alsof dit verschil tussen Rooms-Katholicisme en protestantisme er niet is. Want dit is zo ernstig dat Paulus over een soortgelijke evangelie ondermijnende dwaling een anathema heeft uitgesproken in Galaten hoofdstuk 1. Dit is een ernstige zaak en ik hoop dat we dat ook niet vergeten en dat we ook onze Rooms-Katholieke vrienden blijven waarschuwen voor het niet vertrouwen op hun eigen werken, het ook niet vertrouwen op het idee dat ze gered zijn door geloof, plus hun beste inspanning om gered te blijven. Want op het moment dat die gedeelde basis voor jouw redding jouw vertrouwensbron is, ja, dan weet ik zeker dat je geen goede basis hebt om straks voor de oordeelstroom van God te staan. Een mens is gered volgens de Bijbel. Lees de Romeinenbrief, lees de Galatenbrief. Een mens kan alleen maar gered worden door geloof in Jezus Christus alleen. En niet door een doodgeloof, niet alleen maar door een mondeling geloof, niet alleen maar door een belijdenis. Nee, dat waarachtig levendmakend geloof, wat een gave van God is, is ook een geloof wat werkt, wat jou transformeert, wat een heiligend werk doet in je leven en wat zich openbaart uit werken. Maar dat zijn niet jouw werken, dat zijn de werken van het geloof in jou, waardoor de geest werkt, waardoor je uiteindelijk kunt zeggen, niet ik, maar Christus in mij is het die goede dingen werkt. Het is niet geloof plus werken. Nee, dat is een vervloekte evangelie. Het is geloof wat werkt. Geloof wat werkzaam is. Ik hoop dat je wat hebt aan deze video. Ik hoop dat je ziet dat dit een ernstige dwaling is binnen het Rooms-Katholieke systeem onder de motorkap. En nogmaals, wees gewaarschuwd. Overdenk dit. Spreek erover met elkaar. En zorg ervoor dat je zelf niet met je beste bedoelingen om je te conformeren aan een kerkstelling of een kerktheologie, dat je niet de ban over je heen haalt die Paulus en de Heilige Geest door hem heen daadwerkelijk heeft uitgesproken in Galaten hoofdstuk 1. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer. Was deze video...